Hallo, daar zijn we weer met de Blokparty. Eigenlijk volgens mij de enige officiële podcast in Nederland en België die de B-Next covert. Dus dat is top. Halverwege zijn we de domestic fase. Zowel in België als in Nederland zijn alle heenwedstrijden geweest. En in Nederland was afgelopen weekend nog een bekerwedstrijdje, waar af en toe nog eens een venijnig elleboogje werd uitgedeeld. En in België is het komend weekend bekerfeest. Dus mooi moment om weer even de gebruikelijke om de twee weken B-Next Blokparty podcast op te nemen. Maar voordat we natuurlijk de diepte ingaan qua basketbal, ga ik eerst eens even vragen hoe het met Henk is. Henk, hoe is het met jou en je loopband?
Een loopband, ja, het is grappig dat je het leuk dat je het vraagt, maar er staat een loopband achter mij. Ik ben zojuist verhuisd. Ja. En ik heb nu een soort van, ik heb nu een grote mensenhuis, noem ik het dan maar. En ik heb nu gewoon een huis en daar heb ik dus een soort van eigen kamer waar ik mijn computer en zo mag neerzetten en zo. Maar er zit ook wat sportapparatuur zitten. Ik heb hier links hier een fietsje staan en rechts dan een loopband. Een hele oude loopband, die stond nog bij mijn schoonouders, maar wordt dan wel gebruikt. Hè? Ja, niet door mij, ik ga niet rennen, doe ik niet meer.
Hè? Dat is eigenlijk uw mancave, Henk. Dat is uw mancave.
Beetje wel, ja.
Posters op handen.
De volgende keer als jullie hier zijn, dan maken we in deze kamer. Hè? Dan zorg ik dat er een mooi shirtje hangt van Sam en Westland Stars. En dan doen we gewoon hier.
En ook.
Dan zorg ik voor een pilske. Hè? Een pilske. Hey. En dan gaan we hier even eentje opnemen.
Nou, doe mij maar een tasje water dan.
Oh, leugenaar, Matthijs.
0.0'tje.
0.0'tje voor mij. Nee, ik ben topsporter, hè. Ik drink niet. Mooi. En de verhuizing is helemaal rond, dus dat is leuk. Je kan nu gewoon rustig...
Je kan nu aankomen bellen en aankomen waar je allemaal. Ja, iedereen is van harte welkom in op koude, jongens.
Ja, leid ik. Lekker.
Oh, geef eens uw adres exact, Henk.
Ja, het is...
Je moet het adres van Arie Boomsma opgeven nu. Staat allemaal bij Boomsma in de tuin. In het ijsbad. Hey, en Sam, hoe is het met jou?
Goed, ja. Goed.
Ja?
Ja, ja.
Nog een beetje naar je zin in Oostende?
Volop aan het voorbereiden op onze dubbele bekerconfrontatie met Limburg. Het zal een spanner worden.
Oei, dat is een tref hoor. We hebben een open vragenronde ervan gemaakt. Een van de vragen die wordt nu gesteld achter Sam. Nee, een van de vragen was inderdaad maar die hebben we al een keer beantwoord, of Limburg United, of dat van Laurens Poelings, is Limburg United een titelkandidaat naast Oostende en Antwerpen? En mijn vraag is dus, gelijk erop, is die dubbele bekerconfrontatie de grote test voor Limburg?
Een vraag je nou mee?
Ja, dat vraag ik aan jou.
Ja, nee, voor mij is Limburg zeker een van de titelkandidaten. Ze hebben een heel uitgebalanceerde ploeg verder gebouwd op wat ze vorig jaar hadden. Met goede aanvulling dit jaar. Dus we hebben deze wedstrijd tegen hen verloren, ook bij ons thuis. In de competitie. Nu dat bekerduel gaat zeker wel... zeker pittig worden. Ik vroeg me aan twee heel zware wedstrijden. Voor mij is Limburg zeker een ploeg die gaat meedoen voor de prijzen dit jaar.
Sam, jongen, je bent niet op televisie of zo nu. Hè? Je kan gewoon zeggen dat jullie hebben verloren de vorige keer en nu denk je van we pakken ze gewoon, toch? En het gaat op puntenverschil twee keer. Dus je kan die eerste weer gewoon lekker gelijk spelen en die tweede pak je met 20. Dat is volgens mij wat je net voor de podcast zei, toch?
Ja, zoiets. Nee, maar ja. Nee, maar het is echt... Echt, Henk, ja, ik vind Limburg een goede ploeg. Sorry. Maar...
Nee, dat is ook een goede ploeg. Is ook een goede ploeg. Zeker. Maar jullie hebben van ze verloren. Maar ja, Sam, je mag wel verwachten dat jullie ze pakken.
Ja, maar iedereen denkt dat zo maar altijd, Henk.
Ja, maar dan ben je ook Oostende. Jullie zijn 11 keer achter elkaar, Sam. 11 keer achter elkaar kampioen.
11 keer? Niet
12 keer achter elkaar kampioen. Vorig jaar niet de beker. Vorig jaar ook niet de B-Nex. Want die ging... Naar wie ging die ook alweer?
ZZ Leiden.
Die Nederlanders toch. Nee. Maar ja, de beker is onvoorspelbaar. En twee wedstrijden, we gaan zien.
Maar waarom twee? Waarom twee? Ik kan een bekerwedstrijd hoort in mijn beleving één wedstrijd te zijn.
Erop of eronder?
Ja. Ik vind twee wedstrijden, dus, en dan krijg je weer dat klote puntenverschil. Daar heb ik een schurftheekel aan. Ja, dat kan wel eens uitgelegd. Maar een bekerwedstrijd, je kan met Sam, je kan een taaie wedstrijd hebben en met 20 winnen. En je kan een makkelijke wedstrijd hebben en die wedstrijd maar met 6 punten winnen.
Inderdaad.
Zo is het gewoon. Dus dat is... Of je doet een best of 3, maar dat vind ik niet nodig bij een bekerwedstrijd. Lood gewoon een van die twee spelen thuis. Do or die. Bam.
Maar ja, nee. Doe gewoon een Copa del Rey formaat. Top 8.
Ja, oké. Dat is helemaal... Dat
ouderwetse bekersysteem.
Ja, helemaal eens. Want Donar bijvoorbeeld, hè, Donar die moest gewoon afgelopen week, Donar, hè, helemaal in Groningen, dat ligt bijna in Denemarken, hè, die moesten gewoon naar Maastricht toe.
Ja, dat is een soort Rijms is dat. Dat is gewoon een soort Rijms bijna al.
Die had nog best wel een taaie wedstrijd hadden ze daar. Maar dat is gewoon niet lekker hoor. Hè? Als je, dan kan je beter kunnen ze dan Groene Uilen of zoiets loten. Ik weet niet of die erin zaten, maar die zijn dan om de hoek. Maar moet je het hele land doorreizen voor een wedstrijd die je sowieso toch wel wint. En dan moet je jezelf op... Ik vind het ook een ouderwets systeem hebben we al eerder gehad. Maar ik vind niet dat het meer moet kunnen.
Nee. Ja, nee. Ja. We hebben ons punt er al over gemaakt. Hè. Ja, we hebben er al een paar keer uitgelegd.
Ik wil nog een keer zeggen, wij willen gewoon na de eerste speelronde de top 4 ploegen, want we zijn er te weinig om 8, weet je wel. Want dan kan je uit je top 4 ploegen gaan een Final Four spelen voor het bekertoernooi. Dat is mijn voorstel.
Ja, zeker.
Zeker. Nee, dat heb je mooi beschreven. Maar goed, we roepen het vaker in deze podcast. Hè? Maak ons gewoon baas van alles en alle problemen zijn opgelost. Dat is een beetje het idee, toch? Een van de vragen die wij kregen was van... moet ik eventjes kijken. Wietse Koster, die zegt... We krijgen vaak goede reflecties van en over de Belgische ploegen... maar zelden over de Nederlandse ploegen. Misschien leuk om eens een keer een analyse te doen van de Nederlandse teams. Dus het lijkt me goed om even te beginnen met de Belgische competitie nu. Hoe loopt het daar allemaal?
In de Nederlandse competitie.
Ik dacht beter eerder begin met de Nederlanders.
Ik ben graag gebeld, dus ik denk ga gewoon gelijk eerst de Belgische competitie.
Ik heb me helemaal voorbereid, ik zit nu helemaal klaar. Ik ga nu wat zeggen en dan ga je opeens van... We horen niet over de Nederlandse competitie, dus we gaan nu naar de Belgische competitie.
Ja, precies. Nee, dat leek mij een mooie insteek. Bovendien staat België in mijn overzichtje voor Nederland. En ik kan dan niet tegen als het omgedraaid is. En ik wil natuurlijk gewoon het beste voor het laatste bewaren. Dus Wietse, even geduld. En dan gaan we straks diep de Nederlandse teams in.
Oh, het beste voor het laatste. De nieuwe stelling dus.
Ik heb ook even tijd om nog even 10 minuten in te lezen. Nee, je had je goed voorbereid. Ik moet niet liegen. In België de top 3. Je zei net al, Limburg heeft zich daaraan toegevoegd. Oost en de Giants gaan erbij. Dat wordt de top 3. Maar dan zijn er nog 2 plaatsen over voor de Elite Gold. En een van de vragen gaat over een van de kanshebbers. Namelijk Kortrijk Spurs. Xavier Lust. Die zegt, wat verwachten jullie van de nieuwkomer Kortrijk Spurs?
Ik heb het al gezegd in het begin van het seizoen, hè, jongens, dat die gingen meedoen.
Zwarte beest. Oh, nee.
Ja, nee, geen zwart beest. The Dark Horse, onze verrassing.
Roetveegbeest.
Die hebben nu de laatste 2 weken 2 heel belangrijke overwinningen gepakt tegen rechtstreekse concurrenten. Hè. Denk, ze zijn gewonnen tegen Kangroes en ze zijn nu gaan winnen in Luik met 2 punten.
Weet je wat ik gruwelijk vind, dat zo'n team dus nieuw is en dat ze ook gelijk gewoon voet tussen de deur. Weet je wel, dat het geen halve dingen is, ze zijn gewoon...
Ja, maar die mannen zijn ambitieus. Hè. Die hebben een heel ambitieuze voorzitter. Die wil er echt los voor gaan. Die club zit goed ineen. Die hebben enorm veel leden. De grootste club is van Hans België, als ik me niet vergis, met het aantal leden. Dus er staat echt wel iets op poten. Hoor, daar. Dus ze hebben daar jarenlang naartoe gewerkt. Dus dat zit er echt wel goed in elkaar.
Ja.
En ik zeg het, ze hebben een beetje problemen gehad met blessures. Ook in de heenronde eigenlijk. Een van hun beste spelers van vorig jaar ook, die eruit ligt. Met een knieblessure, als ik me niet vergis. Tomčić. En ze hebben nu een nieuwe getekend. Pretzel. Die had al een keer bij Leuven gespeeld, denk ik. Vorig jaar of 2 jaar geleden. En die heeft er luik de beslissende 3 punten al binnen gegooid. Dus ik denk dat het wel een goede signing is geweest. Dus een scorer, een shotter. Dus dat gaat wel goed passen nu in die ploeg van Kortrijk. Ze hadden wel eens iemand nodig, denk ik. En zoals ik zei, ze staan er nu eigenlijk vlak voor dat pelotonneke van 3 ploegen die 6 overwinningen hebben. Ze hebben nu 7 overwinningen, dus die staan er helemaal niet slecht voor eigenlijk.
Nee, netjes. En ik denk ook wat je zegt, want dit riep je en Maarten volgens mij ook vorig jaar al in de podcast van Kortrijk Spurs, die komen eraan. En die moet je gelijk serieus nemen als team, want de organisatie staat goed, de club klopt in de breedte, ze hebben een hoop draagvlak in Kortrijk zelf. Eigenlijk is dat toch gewoon de bouwtekening voor hoe je een stabiele, gezonde club in topbasketbal kan creëren in zowel Nederland als België, denk ik. Begin bij de basis, bouw op met eigen middelen en zorg voor breed draagvlak. Hè? Dus dat de club breed... Nou, kijk, de ZZ Leiden is eigenlijk ook zo'n club. We hebben ook een brede amateurclub eronder hangen al jarenlang. Populair in Leiden, uiteraard, want er is verder niet zo heel veel te doen in Leiden.
Je hebt ook een leuke bekerwedstrijd gespeeld, hè? Leiden tegen Leiden. Was,
ja, Leiden, ZZ Leiden tegen BS Leiden. Oh.
Veel meer derby kan je niet creëren, nee, jongens. Dat is een topderby, hè? De Leiden tegen Leiden.
En dan moet Groningen helemaal naar Maastricht toe.
Het verschil moet er wezen, hè? Dat is ook maar net te loten. Sterker nog, het is eigenlijk nog jammer dat... BS Leiden gewonnen heeft van in de vorige ronde, want dat was tegen het team van onze eigen Luc van Burg. Dus anders had Luc van Burg tegen ZZ Leiden moeten spelen.
Dat is die verslagen. En het grappige is, wij hebben met de apkoude amigos, hè, recreanten,
ja. Heb jij tegen?
Tegen Luc gespeeld. Hebben we met 12 punten verloren. Hè? Dus even doorgerekend, hè, hadden wij er ook zomaar kunnen staan.
Dat vind ik wel. Dat vind ik wel.
Ja, dankjewel.
Trouwens, Henk ging de star signing geweest zijn voor die club van Luc. Als die doorging, dan ging hij toch meedoen.
Luc zei dat ik wel mee, dan was ik nog meegenomen. Wel leuk, had ik even tegen Roeland mogen staan. Hè. Wordt gevloekt al veel tegen Roeland.
Ja, ook fantastisch. Maar goed, om even terug te komen op Kortrijk.
Ja, goed bezig,
goed gestructureerd. Dat is ook een fusieploeg eigenlijk, hè? Want die zijn met alle verschillende... Vroeger waren er bij Kortrijk allemaal verschillende clubs, ik denk 3 of 4. Die zijn allemaal samengegaan en van daaruit is dat project eigenlijk ontstaan van Kortrijk Spurs, Kortrijk Spurs United. Dus ja, die hebben dat daar goed voor elkaar en die staan er goed voor momenteel. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan kunnen uitzingen tot op het einde. Want het is wel spannend, hè, uiteindelijk, want daarachter komen er 3 ploegen, denk ik, Brussels, Kangroes en Luik.
Ja.
Die staan nu al 3-6 gewonnen wedstrijden. Kangroes is een beetje raar voor mij dit jaar. Die blazen zo die blazen echt warm en koud. Die hebben zeer goede wedstrijden, bijvoorbeeld. Ja, ze hebben dan tegen ons gewonnen.
Ja, dat was
De week nadien gaan ze dan op dezelfde manier dat wij onderuit gaan zijn tegen hen, gaan zij onderuit tegen Luik.
Ja,
tegen een Luik dat heel gehavend was met veel blessures. Dan de week nadien gaan ze gaan verliezen in Kortrijk, redelijk kansloos. En nu zijn ze gaan winnen in Brussel, wat eigenlijk niet zo'n gemakkelijke verplaatsing is. Dus ja, bij Kangroes weet je niet goed wat er gaat komen zo dit jaar. Brussel die zit momenteel met een aantal blessuurtjes, als ik het niet verkeerd voor heb. Die stonden er op een gegeven moment heel goed voor, maar die hebben nu van de laatste 5 wedstrijden hebben ze er 4 verloren. Dus dat doet wel zeer, denk ik.
Ja.
En dan Luik, die zijn mee met dat pelotonneke. Die hebben ook al wel wat blessures gehad en zo. Die hebben nu al terug opnieuw een nieuwe speler getekend. En ja, die hebben van de laatste 5 wedstrijden, ook komiek, zijn er 4 van die wedstrijden beslist met 3 punten of minder. Ze hebben met 3 punten gewonnen in Aalst, met 3 thuis tegen Limburg. Ze hebben met 2 punten gewonnen in Mons. Maar Mons en Aalst zijn wel de 2 hekkensluiters. Hè? Dus met 3 en 2 punten winnen ze niet echt zo overtuigd.
Ja,
en dan hebben ze met 2 verloren tegen Kortrijk thuis nu. Dus ja,
en Luik heeft natuurlijk vooral de school gehavend teruggekomen uit Roemenië. Na die Northern European Basketball League wedstrijd daar zo. Dus...
Ja, ze zijn daar onder 2 spelverdelers verloren, maar Rodriguez is nu wel al terug de laatste 2 wedstrijden. Dus de Rodriguez die vorig jaar al in Luik speelde, die is nu terug van blessure. Die zit al meteen redelijk op niveau, heb ik gezien. Dus dat is een beetje de stand van zaken. Charlois die komt daar 1 match achter. Die gaan een effort moeten doen om daar terug bij te komen, denk ik. Want ze stellen mij een beetje teleur. Ik had iets meer verwacht van Charlois eigenlijk dit jaar.
En, ja, op zich, als Leuven zich boos maakt, kunnen ze eventueel nog aanhaken natuurlijk. Zijn nog een hoop wedstrijden.
Dat wordt het moeilijk hoor, Matthijs, want dat zit daar, het trommelt daar een beetje.
Ja, ze missen Amerikanen, die gaan de hele tijd gaan de Amerikanen weg daar zo uit Leuven. Ja,
hebben, denk ik, 3 of 4 weken geleden 2 Amerikanen doorgestuurd. Dan 2 nieuwe spelers steekt. Van die 2 nieuwe spelers is er alweer 1 weg, denk ik, als ik me niet vergis. Ja. Ze hebben onlangs ook een sportief manager aangetrokken in het midden van het seizoen. Wat ook al een beetje raar is om dat misschien in het midden van het seizoen te doen. Want ja, ik weet niet wat ze daarmee echt willen bereiken. Maar,
een beetje scouten voor het volgende seizoen.
Ja, dat kan, maar ja, stel hem dan aan en stel hem dan pas voor na het seizoen, denk ik dan, Henk. Nee?
Ja, weet ik niet. Aan de andere kant heb je heel veel...
Ja, maar zwart, ja, ik denk niet dat Leuven nog gaat meedoen voor de gold. En Aalst en Mons, ja, die zijn ook al helemaal uitgeteld. Aalst heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Mons die heeft er eentje gewonnen dan tegen Aalst. Dus ja, die gaan niet meedoen voor gold. Dus dat is een beetje de stand van zaken in België voor het moment.
Ja,
en trouwens, het is mij bij te verlopen trouwens is heel raar opgevallen. Henk, dan moet jij nu ook eens zeggen wat hij ervan denkt. Maar er zit een kronkel in die kalender, hè.
Ja.
Want er zijn ploegen die al 2 maal tegen dezelfde ploeg hebben gespeeld in de heenronde.
En nog niet in de andere iemand anders hebben gespeeld.
Ja, ik ga je een voorbeeld geven. Hè. Wacht even, ik heb het opgeschreven.
Maar hoeveel wedstrijden? Want in Nederland hebben ze al een extra wedstrijd gespeeld. Er zijn 9 teams, dus dan speel je 8 in de heenronde. Maar bijvoorbeeld...
Ja, maar we hebben nu ook al 11 wedstrijden gespeeld. Hè.
Oh nee, we hebben er pas 9 gespeeld.
Dus ja, maar we zitten ongeveer gelijk. We zitten ongeveer gelijk. We hebben ook al 1 wedstrijd gespeeld van de terugronde, zo gezegd.
Ja, maar de laatste bijvoorbeeld, hè, als je dan even Groningen pakt... Groningen heeft de laatste wedstrijd tegen Leiden gespeeld. Dat was 28 november. Maar 19 november hebben ze ook tegen Leiden gespeeld. Dus dat ligt dan gewoon een week na elkaar.
Ja, dat hebben wij nu ook gehad met Charleroi. We hebben de laatste wedstrijd van de heenronde in Charleroi gespeeld. En de eerste wedstrijd van de terugronde was thuis tegen Charleroi. Dat was ook op een week tijd. Maar dat vind ik nog oké. Okay. Ja, dat vind ik nu nog niet zo raar. Maar ik vind het heel raar. Het
moet cruciaal zijn. Hè? En kijk, Donar moet dan 2 keer tegen Leiden. En dan verlies je 2 keer. Nou, eentje maar met nieuw verschil. Ik weet niet of dat je hebt verschillende momenten in het seizoen waar je eigenlijk elkaar moet tegenkomen. Treffen, toch? Want nu ben je toch al afhankelijk van, nou, weet ik veel, als even je beste speler even niet helemaal lekker in het vel zit. Of die heeft even een enkeltje of even een blessuretje of zo. Mm-hmm. Toch wel...
Je ziet dat in bijna geen enkel land, denk ik, dat de heenronde en de terugronde identiek verloopt, maar dan omgekeerd.
Identiek hoeft het ook niet, maar ik weet niet, ik heb dat eigenlijk volgens mij nooit gehad, maar dat je 2 keer achter elkaar, ik heb ooit toen ik in Barcelona speelde, hadden we, dat heb je ook al vast gehad in de Euroleague, dat je dan, dan speelden we Tau Ceramica, dat was Baskonia toen de tijd, eerst voor de competitie en 2 dagen later in de Euroleague. En dan is het heel gek om die 2 teams gewoon in het seizoen 2 keer achter elkaar, maar ook gewoon 2 keer achter elkaar thuis te spelen.
Mm-hmm.
Dat is wel een leuke ervaring. Maar,
dat is een beetje zoals de play-offs eigenlijk. Hè?
Ja, want je gaat heel erg anticiperen, maar toch zijn het hele andere wedstrijden of zo. Maar ja, de eerste verloren we, de tweede wonnen we. Dat is wel lang geleden, hè? Praat ik over 2008. Maar het is toch een rare gewaarwording om dat te doen midden in het seizoen.
Ja, dat vind ik ook wel.
Het is toch wel een leuke constructie, toch? Want je kan... het is denk ik vooral raar omdat het nu toevallig de 2 topteams zijn in Nederland.
Ja,
dat maakt het veel invloed kan hebben op de competitie. Terwijl op zich zo'n soort doubleheader midden in het seizoen is natuurlijk wel interessant om te zien... Als je de wedstrijden onderling gaat vergelijken met elkaar, qua wat de coaches voor tactiek kiezen, dat kan wel heel interessant zijn voor de play-offs.
Ja, maar kan je toch ook niet voorstellen dat Ajax tegen Feyenoord speelt en dat ze vandaag spelen en dat ze volgende week weer spelen in de competitie? Dat kan toch niet?
Hé, maar Henk, de Champions League, ik weet nu niet of dat toevallig is bij ons of niet, maar wij hebben onze eerste wedstrijd gespeeld tegen Pinar in Pinar, onze tweede wedstrijd in Strasbourg, onze derde wedstrijd thuis tegen Oldenburg. Nu, onze 4e wedstrijd was in Oldenburg. Nu spelen we volgende week thuis tegen Strasbourg en dan thuis tegen Pinar. Dus die kalender wordt helemaal omgedraaid in de terugronde, snap je? En ik denk dat dat bij alle ploegen zo is.
Ja, dat is,
zal dan wel, dat moet dan wel.
Maar dan is het weer een heel kort toernooi, weet je wel. Het is niet een seizoen. Dus kijk, jij zit over een pool waar je 4 ploegen hebt. En dat je dan redelijk dicht op elkaar zit. Ja, dan denk ik van dat is op zich prima. Maar we hebben het nu gewoon over het seizoen. waar je iedereen uit en thuis moet spelen. Gewoon een, dan heb je toch normaal gesproken een paar weken daartussen.
Ja, ja, ik zou dat ook denken. Maar kijk, ik heb dus die rare kronkel in de kalender heb ik dus nu per toeval tegengekomen eigenlijk. Wacht, hè. Dus...
laatste speeldag.
Op de laatste speeldag... Ah ja, wie heeft er nu twee keer tegen Kangroes gespeeld? Was dat Kortrijk? Het was Kortrijk, denk ik. Hè?
Ja.
Ik denk dat Kortrijk al twee keer tegen Kangroes heeft gespeeld. Luik heeft al twee keer tegen Mons gespeeld. En dat op speeldag 10.
Ja, dat is gek.
Na 10 speeldagen hebben ze al twee keer tegen dezelfde ploeg gespeeld. Dus ja. Dat wil zeggen dat je daarna in de terugronde ook twee keer tegen dezelfde ploeg speelt. Dat ja. Klopt toch niet? Je zet toch sowieso in de heenronde moet je toch sowieso iedere ploeg gehad hebben.
Ja, maar Sam, jij bent gewend en dat, om na zo'n eerste speelronde een balans op te maken. Maar, en dat doet ook iets, maar die balans is er eigenlijk helemaal niet. Het is niet zo, na één speelronde hebben we een Copa del Rey, hebben we een cup of hebben we iets anders. Dus het maakt eigenlijk maakt het niks uit. Ik vind het ook vreemd hoor, want je zou eigenlijk gewoon iedereen eerst één keer moeten spelen en daarna iedereen de volgende keer. Maar... ja, het heeft wel een...
Nou ja, en in dit opzicht vertekent het dus het beeld. Want Luik heeft dus al twee keer tegen Mons gespeeld. En dat is een vrij makkelijke tegenstander. Dus Luik staat relatief hoger dan het zou moeten staan als alles gelijkwaardig gespeeld zou zijn. Dus het, tenminste in theorie. Dus het is
maar
wel...
Ja, ik snap wel waar dat Henk naartoe wilt. Want uiteindelijk, hier hangt er niks aan vast aan die heenronde.
Het zou wel moeten, want dat maakt het nu al. Dat er nu als je kijkt naar de stand in Nederland... Als je zegt dat de top 4 teams een bekertoernooi gaan spelen... dan heeft een Donar, een Bal, een Feyenoord... die spelen echt wedstrijden waar het erom gaat. En dat zijn dan nu die teams, maar dat zijn volgend jaar zijn dat de andere teams. Nee. En dat maakt het nog interessanter en nog vetter om die wedstrijden te kijken. Omdat ja, nu spelen ze dan tegen Leiden tegen Leiden... en Groningen tegen Maastricht. Nee, maar de doel van die wedstrijd is heel leuk voor die mensen in Maastricht. Want dat heb ik ook wel gehoord. Dat mensen in zo'n tweede divisieteam, in zo'n promotiedivisieteam, die vinden het hartstikke tof dat er dan een keer een B-Next team komt. En die kunnen ook een keertje geld vragen voor de kaartje. En die maken er een mooi evenement van. Maar maak daar dan een andere cup voor. Maar ik vind het ook vreemd, Sam. Ik stel voor dat ze het gewoon gaan doen zoals wij het zeggen.
Again, dan komt de baas, alles komt goed.
Ja, maar ik denk ook wel langs de andere kant, Henk, dat het moet zijn. De bekerfinales nu in België en Nederland, die worden gespeeld, denk ik, begin maart, als het me niet vergis, ergens. Ik zou het moeten opzoeken, maar normaal gezien is het altijd begin maart. Dus dat zou willen zeggen dat na het einde is van de domestic fases. Hè? Want de cross-border fases die starten in maart, na de window met de nationale ploeg. Dus oké, als we zeggen van we doen dat bekerformat, we doen een Final Four, dan denk ik wel dat je moet doen na de volledige domestic in elk land. Maar dan gaan natuurlijk de kleinere clubs wel er sneller uitsluiten.
Nee, na de eerste ronde. Het is juist spektakel na de eerste ronde. Als je na de eerste ronde doet,
dat
dan
is
heb
toch
je...
wel heel vroeg.
Ja, maar het is heel vroeg, maar dat maakt dat die eerste wedstrijden zo belangrijk zijn. Die tweede ronde wedstrijden, die ga je dan om de goal te halen. Maar die eerste ronde zijn daarvoor. En dan kan je nu bijvoorbeeld met kerst, weet je wel, wij hebben nu met kerst geen wedstrijden in Nederland. Of tenminste, volgens mij niet. Hè? Ik zal het nog even dubbelchecken. Maar volgens mij zijn er geen wedstrijden. Dan kan je mooi een toernooi houden. Hou een toernooi lekker tegen dingen aan.
Ja, ik vind dat geen slecht idee. Ja. De beker die gespeeld wordt met de kerstperiode. Dat zou nog veel volk naar de zaal lokken ook.
En het gaat een keer gebeuren dat een Heroes Den Bosch de eerste ronde Zwolle uit, Leiden uit en Donar uitspeelt. Hey, so be it. Weet je wel, dat maakt het ook juist mooi dat een Bal dan erbij kan komen, dat een Feyenoord erbij kan komen, dat een Den Helder een kans heeft om erbij te komen. En dan gaat dat ook leven, weet je wel, als die ook op zo'n toernooi komen.
Ja, dat is eigenlijk misschien nog een beter idee. We zijn dat idee aan het fine-tunen, jongen. We zijn hier een idee op tafel aan het leggen, dat wordt spectaculair.
Ja. ik heb alleen een beetje een hard hoofd erin of de uitvoerders ervan ook naar deze podcast luisteren.
Ja, zeker wel, zeker wel.
Tuurlijk, goedjes van ons.
Jij zei heel leuk, van dan moeten we even wat dieper op Nederlandse
clubs. Ja, nee, we zijn nu toe aan de Nederlandse competitie.
Ah, maar wacht, Matthijs, gaan we nog rap de match opschrijven van de Belgische Cup nu, dit weekend?
Ja, dat kan wel. Jij speelt tegen, of tenminste jij, Oostende speelt tegen Limburg en dan Leuven-Luik. Mooie matchup. Brussel tegen Charleroi. En de Kang Gang gaat op visite en ontvangt de Giants.
Derby tijd, derby tijd.
Dat is een mooie trouwens hoor. Mechelen-Antwerpen.
Nu staan Nederland.
Zeker. Daar kregen we ook inderdaad vragen over. Henk, wil jij hem aftrappen? Of
ik ga beginnen met het team dat me heel erg opvalt. En dat is het team Bal. Hè?
Nou, dat is
Bal
mooi.
Doet het eigenlijk hartstikke goed. Hè? Die staan gewoon vierde. Hebben een hoop wedstrijden gewonnen. En dan om toch maar weer gelijk even over Belgen te beginnen. Wie mij heel erg valt in bij Bal, dat is Noé Botulli. En jij kent hem misschien wel, Sam.
Ja, ik ken hem niet goed. Ik weet dat hij nog in Oostende heeft gespeeld even. En dan naar Charleroi is verhuisd, als ik me niet vergis. En dan was Charleroi naar Bal. Maar ik kan hem niet goed inschatten als speler, want ik ken hem niet goed genoeg.
Nee. Ah, het is een hele atletische jongen. Speelt met lef. En hij maakt ook best wel progressie. En speelt gewoon goed voor Bal. En het leuke vind ik ervan, dat zij dit jaar ook gewoon wedstrijden winnen. En dat de kans best wel groot is dat Bal mee gaat doen in de, ja, in de Gold.
Elite Gold.
In de Elite Gold. Maar dat gaat nog best wel een hele, een heel spannend stuk worden.
Donar hangt er nog onder. Feyenoord hangt er nog onder. Die willen ook echt wel meedoen natuurlijk.
Die gaan ook zeggen, ja, Donar redt zich wel. Want wat er wel weer opvallend is, dat kijk, Feyenoord speelt goed. Donar, die heeft dus nu twee keer van Leiden verloren, heeft een hoger doelsaldo dan Feyenoord.
Ja.
Maar Feyenoord staat er weer hoger. Ja, vraag mij ook niet waarom dat is. Ik snap, het zal wel onderling resultaat zijn, maar
Feyenoord heeft gewonnen tegen Donar, denk ik. Nee?
Ja, dat klopt, maar onderling resultaat, volgens mij wordt dat pas altijd aan het einde, toch? Al erin te gooien.
Ja, maar Henk, nu komen we op hetzelfde terug van de net, hè. Want moest er nu een bekertoernooi georganiseerd worden, na de helft van de competitie zou het algemene doelpunten zal te tellen. Hè? Dan zou het niet tellen wie dat er tegen wie gewonnen heeft. Hè? Zoals in Spanje is dat ook zo. Dus nu komen we op hetzelfde terug. Het heeft eigenlijk geen belang voor het moment.
Ja, nee, dat heeft ook geen belang. Inderdaad, helemaal correct.
Maar ja, in ieder geval, correct is correct. Ik zou het ook omgekeerd doen.
Het gaat tussen drie teams die de gold gaan halen. Den Bosch gaat het halen, Leiden gaat het halen en Zwolle gaat het halen. En dan is het eigenlijk tussen Bal, Feyenoord en Groningen wie die andere twee gaan halen. Nou verwacht ik dat Groningen het ook wel gaat halen. Ja, en Feyenoord en Bal zijn toch twee teams. Hè? Bij Feyenoord heb je die Nederlander, Edwards. Ja. Kai Edwards. Broertje van Jesse. En die staat ook goed te spelen. Leuk team. Feyenoord is heeft zichzelf wat nieuw leven ingeblazen. Speelt een andere manier dan dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan.
Jonge coach.
Zijn wat dynamischer geworden. Wat sneller geworden. Wat atletischer. Het is leuk om naar te kijken. Dus ik kan er heel diep wil ik er wel op ingaan. Ik moet zeggen dat ik niet alle wedstrijden volledig van die teams heb gezien. Maar Feyenoord en Bal zijn wel twee leuke teams met veel jonge spelers. Veel jonge, ambitieuze spelers. En wat ik eigenlijk nog een klein beetje iets meer van ze zou willen zien. Hè, want ik heb wel wat van ze gezien natuurlijk. Maar ik zou ze nog iets hongeriger willen zien. Ik zou ze nog iets met iets meer lef tegen de grote teams willen zien spelen.
Dus Bal denk gezien tegen Heroes.
Ja.
Maar wat valt je dan op aan Bal? Want als je dan zegt, dan heb je denk ik ook over bijvoorbeeld zo'n wedstrijd. Hè? Tegen Heroes moet je als Bal natuurlijk echt wel willen winnen. Maar jij zegt, dat mis ik nog een beetje.
Niet dat ze niet willen winnen. Maar ik zou meer bij die teams willen zien van, hey, ik wil de plek hebben van Thomas van der Mars. Of ik wil de plek hebben van Boy van Vliet. Iets meer dat competitieve. Dat je denkt van, hey, ik speel tegen een van de topteams in Nederland. En dan ook daarnaar spelen om ze echt te willen verslaan. En ook eigenlijk op die plek te willen komen. Het lijkt soms een beetje, ik weet niet of Sam dat ook herkent, hè, maar ik zeg niet bal, maar ik bedoel het eigenlijk in het algemeen. Het lijkt soms op een bepaalde gelatenheid. En omdat we zo'n kleine competitie hebben, zou eigenlijk de concurrentie moordend moeten zijn. Maar die is eigenlijk helemaal niet moordend, want er is niemand vanuit de tweede divisie die op de deur klopt van, spelers die bij Aris zitten, ik wil eigenlijk op die plek van... Ik wil eigenlijk op die plek staan, snap je?
Ja.
Terwijl Sam ook weet dat toen Sam in Valencia speelde, als Sam niet goed speelde, er zijn nog 2000 point guards in heel Europa, maar misschien wel 20.000 point guards, die zijn baan willen. En ook op die manier tegen hem spelen, van dat ze dat willen.
Maar dat is echt een gevoel dat, hè. Maar gevoel dat in het algemeen, dat ploegen die kwamen naar daar en die kwamen zo'n beetje met mentaliteit. We hebben niks te verliezen, maar we gaan toch wel tonen dat we echt goed kunnen basketten. En die gingen er wel vol een bak voor. Dat was niet dan die op plein kwamen en die zeiden van ja, vandaag valt er hier niks te rapen, we gaan hier zomaar iets doen. Nee, die kwamen vol een bak aan in een opworp. Precies. En dat waren nooit. Dus daarom ook dat ACB zo competitief is. Hè. Als je kijkt naar ACB, iedereen kan daar tegen iedereen winnen. Dat is echt zot.
Ja, en dat zou het in Nederland in mijn beleving nog iets scherper maken. Want we zijn af en toe wel kritisch geweest op Nederland. En ik moet er heel eerlijk zeggen dat sommige momenten het niveau wel een beetje onderdoet voor de Europese top. Hè? Dat is niet... maar we zouden elkaar iets scherper moeten houden, ook op tegen elkaar, weet je wel. Er zijn maar een bepaald aantal clubs in Nederland die een salaris betalen waarvan je gewoon kan leven. Ik zou zeggen, al die jongens die in de Eredivisie spelen en die dat, ga daarvoor. Ga hard, weet je wel. Zorg ervoor dat je zichtbaar bent. Zorg ervoor dat je, en speel je niet, zorg dat je energie brengt vanaf in de warming-up.
Die warming-ups worden daar zonder een dunk contest.
Nee, maar Sam. Ik zit wedstrijden te kijken. En ik let vaak op jonge jongens hoe zij hun warming-up doen. Dat wil ik gewoon zien. Weet je wel? Ja. En dan spreek je daarna jonge jongens. En dan heb ik het over hele jonge jongens die in het einde van de bank zitten. En dan zeggen ze, ja, ik mag toch niet spelen. Nee, maar als je met zo'n houding naast het veld gaat zitten en je bent 16 of 17 of 18 en je gaat zitten stretchen. Je moet die warming-up, moet je al een soort van insteken dat iedereen, dat mensen die er al zijn, die zegt, zo, die wil ik zien spelen. Weet je wel, die gast, die willen we zien. En op het moment die er is en die brengt energie en je gaat rennen of weet ik wat, het hoeft niet eens een goed basketbal te zijn, maar op het moment dat als ik coach ben, en ik ben geen coach, maar als ik coach ben, en ik dan zou ik ook naar iemand die echt graag wil, dat heeft niks met of de coach jou wel of niet erin zet te maken. Dat heeft allemaal te maken met hoe bereid je voor en hoe wil je echt de top gaan halen? Of is het allemaal wel oké voor je dat je in een competitie speelt? Ja, ik hoop dat mijn punt een beetje overkomt.
Ja, dat is duidelijk. Want je wil gewoon... Het zijn ook de wedstrijden waarin je kan bewijzen, toch? Als jij als bal zijnde tegen Hero speelt. En je zegt terecht, Henk, er zijn maar een paar plekken in Nederland en in België straks in de cross-border fase waar je genoeg geld kan verdienen om een paar jaar leuk te leven van de basketbal. Ja, als dat je doel is, dan moet je er vol voor gaan in die wedstrijd. Dat zijn de wedstrijden dat je aan iedereen, aan het publiek daar, aan de coachingstaf, aan iedereen, aan je eigen team, aan het team daar kan laten zien. Hey, we komen eraan en ik kom eraan en ik kom iedereen zijn plekje afpakken. Het maakt me niet uit welke positie het is.
En hetzelfde geldt als ze dan een of andere gekke Amerikaan voor zich hebben.
Precies.
Sorry, of Amerikaan of gewoon iemand die uit het buitenland komt. En je denkt, ik heb geen kans. Op het moment als jij als jonge jongen zijn speler gewoon gaat irriteren. Als ik een jonge point guard zou zijn en ik zou elke dag tegen Sam gaan spelen, weet je wat ik dan zou doen? Ik zou elke keer als een gek gaan rennen. En dat die Sam, dat Sam erachteraan rent en dan zegt van, hé, gast, nou even relax. En wat relax, hè? Bam, en doorgaan.
Er is niets hatelijkers voor een oude man, hè. Er is niets hatelijkers.
Zo is het wel. En die attitude, hè, niet iedereen heeft Sam in zijn team, maar dat zijn wel de dingen die de jonge jongens moeten gaan doen. Die moeten denken van, ik
heb een mentaliteit.
Killer mentaliteit. En als jij als jong broekie het de Amerikaan of de buitenlander elke dag moeilijk maakt op training, uiteindelijk ga je dan wel spelen. En is het niet bij die club, dan komt er wel een andere club. Maar blijf hard werken en blijf...
Ja, maar dat is net het moeilijke, hè, Henk. Want ik ben helemaal mee met je verhaal en je hebt 100% gelijk. Maar
sorry, ik ben niet goed verstaan. Kan je het nog één keer zeggen? Ja.
Ik ben helemaal mee met je verhaal. Je hebt helemaal gelijk. Oh, je bent precies mijn madame, jong. Nee, maar het is voor jonge gasten soms... je moet het verdienen op training. Hè? Het begint allemaal op training. Ja. Zo simpel is het. Je moet niet wachten op je kans op een match als je op training niet presteert. Als je op training niet presteert, dan gaat de rest ook niet komen. Maar ik kan me wel inbeelden dat voor jonge gasten is het ook soms moeilijk als die op training gedurende 2-3 maanden gaan en gaan en gaan en gaan en gaan. En dat wordt niet gecompenseerd met minuten. Dan krijg je er toch vaak veel wel een krak, hè, Henk. Dat ze dan zeggen van ja, voert, het maakt toch niet uit. Ik mag hier nu op training de zotste dingen beginnen doen. En dan zie je dat die weinigen die op dat moment wel nog doorgaan, dat zijn meestal die er wel gaan komen.
Klopt. Maar hoeveel heb jij er gezien, Sam? Die 2-3 maanden... Twee, drie maanden is lang, hè? Voluit echt de impact brengen op training door iets anders te doen. Hè? Dus door een speler te worden die vanaf de bank komt en heel veel energie. Die echt 2-3 weken of 2-3 maanden jou lastig maakt en 0 minuten krijgt van een coach.
Ja, nee. Normaal gezien hadden ze krijgen, hè?
Ja, toch?
Normaal gezien krijgen ze, ja.
Iedereen ziet het wel, hoor. Iedereen, als jij die energie brengt op training, dan zien ze het wel. En er zullen echt Amerikanen zijn, of er zullen spelers zijn van, hey gast, doe even rustig, man. We moeten...
Henk, we zijn er gepasseerd. We weten ook dat als je jonge gast zit, dan gaat je door die muur. En als je dan wat ouder wordt en dan staat een jonge gast zo tegenover u, dan gaat hij tegen die jonge gast zeggen, hey gast, doe eens wat kalmer.
Ja, dat denk ik ook. Ik kan het je zelf vertellen. Ik deed het zelfs bij mijn tegenstanders. Ik deed het bij mijn tegenstanders dat ik zeg van, bij de rebound, hey, ga jij maar even. Weet je, aan het begin van de, hey, ga jij maar in die vrijworp, ga jij maar even voor die rebound. En het einde ging dan wel, weet je wel. Ik dacht, ja, ik moet een beetje sparen. Ja. Ja. Dat werkt best wel oké, maar...
Ja, nee, dan moet je niet naar luisteren. Nee, moet je echt niet. Eigenlijk moet je daar niet naar luisteren. Dan moet je gewoon volle bak gaan.
Altijd volle bak gaan.
Ja, maar dat is de enige weg, hoor. Dat is echt de
enige weg. Maar coaches zijn gevoelig voor bepaalde dingen. En dat is... Als een jonge speler elke dag als eerste op training is... Elke dag bezig is met schoten om beter te worden... Om na training ook nog te schieten... Om gewoon aan te geven dat hij wil. En op het moment dat hij er in training komt, voluit wel uitvoeren wat de coach vraagt. Weet je wel, je moet niet opeens andere dingen lopen doen. Het is niet dat je een systeem 1 moet gaan spelen. Dat je denkt, weet je wat, ik ga gewoon zelf de baan drijven. Maar, ja, precies.
ISO.
ISO, ja, dat is top, man. Dat is ook mijn, dat zou ik ook zo graag een keertje willen callen, man. ISO, gewoon zelf. Nee, ISO, oh, nee. en dan gewoon een klein dribbeltje in een hele verre 3 punten schieten.
Step back, ja. Maar goed, maar je hebt wel gelijk, hoor. Je hebt volgens mij hard werken, altijd inzet, altijd de knijt hard vergaan, dan kom je het verst. En dat is eigenlijk ook wat nodig is om überhaupt het hele niveau van het basketbal Nederland-België naar een hoger niveau te brengen. Zelfs vanaf... jongs af aan iedereen gretig is om de top te halen. En als je bij de top bent, dan
moet je de volgende top halen. Eén speler hebben geïnspireerd, één jonge speler hebben geïnspireerd.
Sowieso.
Dan had het al nut.
Als een speler die dan over een jaartje of 8, 9 een NBA-kampioenschap omhoog houdt of een Euroleague-beker omhoog houdt en zegt, 8 jaar geleden luisterde ik op een verlaten decemberavond naar de podcast. Ja, dat is waarom ik dat ding nu omhoog hou.
Die moet dan die beker omhoog steken met een t-shirt met merchandising op van de Billy Block Party.
Jij hebt trouwens ook merchandise op. Moet je niet reclame maken. Ik zie nu dat het van de madame is, toch?
Ja, splash bij haar, man.
Ik heb een broek daarvan. Super relax spul.
Ja, zit goed in.
Ja, zit heel goed. Anyway, in Nederland tekent het zich zo in de heenronde aardig af met een verrassende bal. Daar kwam ook een vraag over die inmiddels beantwoord is. Seppe Dekkers.
Ja, komt er nog Leeuwarden natuurlijk, die vorig jaar heel verrassend waren. Die zijn dit jaar een beetje stroefjes.
Hebben ook een faillissement achter de rug, hè? Dus... Net als Dona.
Ja, maar ze hebben toen nog wel een aantal spelers die ze ook gewoon hadden natuurlijk. Hè? Ja. Dorsen zit er nog, Maconda is weer terug.
Ja.
Ik heb wel wat blessures gehad, maar...
Hebben die niet veel veranderd aan hun ploeg ten opzichte van vorig jaar of niet?
Ja, hetzelfde coach is er gebleven. Ik had meer van ze verwacht. Laat ik, Laat ik het daarop houden.
Calvin Dunn stelt een beetje teleur.
Ja, kijk, Aris was vorig jaar, hè, toen hebben we natuurlijk ook wel wat dingen over ze gezien. En toen eigenlijk gaven ze aan van, ja, dit is nu onze nieuwe standaard, weet je wel. Ja. Dit is wie wij zijn. Een hele ambitieuze coach. En dan had je eigenlijk gehoopt dat ze nu ook gewoon in het rijtje bij Bal Feyenoord zouden zitten. Om ook weer competitief mee te doen om die goal te halen. En ja.
Trouwens, speelde Vinot daar niet, die nu bij Antwerpen zit? Speelde die niet bij Leeuwarden? Ja. Ja, maar dat was wel een belangrijk speler voor hen. Hè. Die maakte wel redelijk wat punten voor die mannen. Hè.
Ja, maar die kan je dan ook niet, die kan je dan ook niet houden, inderdaad. Maar dan wordt een team al heel afhankelijk van één speler.
Ja, dat is waar.
Dat is zeker waar. En Den Helder, dat vind ik wel grappig. Den Helder is 0-4 in thuiswedstrijden en 2-3 in uitwedstrijden. Hangt natuurlijk ook een beetje af wie je uit en thuis treft. Maar Den Helder gaat binnenkort naar een nieuwe hal. Dus het zou voor Den Helder leuk zijn als ze in de tweede fase van de domestic thuis ook een paar wedstrijdjes gaat winnen.
Het is misschien te veel druk van het overweldigende thuispubliek.
Ja, nou ja, goed. Ja, van al die 100 mensen. Ja, ik hoop dat er een nieuwe hal meer komt.
Ik ga er niks over zeggen. Ze hebben wel een goede technische directeur, manager. Thomas Koenis. Thomas Koenis was natuurlijk speler.
Hey, legit.
En die doet daar het werk. Ik verwacht grote dingen van Helder. Ik verwacht grote dingen van Thomas. Thomas
de komende
is een topper.
Jaren, hè? De komende jaren. De
komende jaren, ja. Ze zijn aan het bouwen. Hè? Hij is nu begonnen, dus ze zijn nu aan het bouwen.
Dus, bouwen. Nieuwe hal, nieuwe technische
nieuwe
directeur.
Nieuwe hal, bouwen. Nieuwe technische, ja, dat is top, man.
Den Helder komt eraan. Maar,
Henk, een vraagje. Jij zei daarnet, ja, Doenaar, die zie ik het wel maken. Ik heb hier net even die kalender opgezet van Doenaar, van wat nog rest.
Ja.
Dat is niet zo gemakkelijk, hoor. Die moeten nog naar Bal, die moeten nog naar Zwolle, die moeten nog naar Heroes. En die spelen de laatste speeldag thuis tegen Feyenoord.
Oké. Okay. Ja, het zou wel top zijn als die wedstrijd tegen Feyenoord, dus dat het do or die wedstrijd is. Want dan heb je wel
weer gelijk. Dat zou zalig zijn. Ja, zo roes over de competitie.
Maar ze moeten ook nog Den Helder en Leeuwarden, hè? Dus kijk.
Ja, ze hebben nu Leeuwarden en Den Helder thuis. Die twee gaan ze toch winnen, veronderstel ik, nee?
Dat neem ik aan van wel.
Maar dan daarna, het is toch niet zo'n gemakkelijke kalender dat ze nog hebben daarna, nee?
Ja, maar als je kwalitatief naar de spelers kijkt, hè, dan zouden ze wel gewoon moeten winnen. Je hebt die center van hun, hè, die John, Theo John.
Ah, hè? Theo John, ja. Oh, mix, ik was al verkeerd.
Ja, maar dat is een hele grote, sterke gast. He, hij heeft bijna dubbel gemiddeld, dat wil ik niet meer even zeggen. Mm-hmm. Maar het is een hele grote gast die wel heel veel impact heeft inside. Ze hebben blessures gehad aan het begin natuurlijk met Jordi Kuiper. Ik verwacht van Jordi nog heel veel. Jordi is echt een jongen die heel veel, hele positieve gast, die heel veel energie brengt, heel veel ervaring heeft en een absolute legend is in de Spaanse lab. Dus dat is echt een enorme aanwinst. Ik denk dat ze er wel een beetje hebben... moeten puzzelen, hè? Want ze hebben een hele nieuwe basis eigenlijk van Nederlandse spelers, waar vorig jaar natuurlijk, we hebben het al maar Leon Williams en Willem Brandwijk eigenlijk een beetje de lakens uitdeelden en de bepaalde standaard zetten, is er nu een grotere rol weggelegd voor Sander Hollanders. Heb je ook nog Kjeld Zuidema. Het is even wennen, maar Doenaar is aan zijn stand wel verplicht. En ik verwacht ook wel dat Doenaar gewoon lekker die goal haalt. Dat kan ook haast niet anders.
Het zou in ieder geval interessant zijn als... Zowel wel als niet halen is natuurlijk interessant voor Doenaar na alle commotie van afgelopen zomer.
Ik ga je zeggen, hè, kijk, ze gaan nu thuis spelen tegen Leeuwarden. Die winnen ze.
Ja, dat moeten ze pakken.
Daarna spelen ze thuis.
Tegen de Helder.
Tegen een Helder. Winnen ze ook. Stel nou dat ze daarna Bal uit verliezen. Oké, verlies je Bal.
Nee, wacht, hè. Dan gaan ze niet eerst. Ja, dan gaan ze naar Bal en dan gaan ze naar Joost.
Winnen ze ook. Dus hebben ze weer 3 wedstrijden erbij. Mm. Ze hebben 3 wedstrijden dan gewonnen. Dan moeten ze nog Bal, Hammers, Heroes en Leeuwarden. Of nee, en Feyenoord. Nee,
Feyenoord.
En ja. Feyenoord. Stel, ze winnen er daar 2 van de 4.
Ja, dan zijn ze binnen.
Dan zijn ze binnen. Stel, ze winnen er 1 van de 4. Dan kan het nog best spannend worden.
Ja. Dus ja, wordt leuk. Wordt leuk om te volgen dit, denk ik.
Maar ja, ze, ja, zeker. Het wordt heel leuk om te volgen. Maar je hebt wel gelijk, ze hebben geen ze hebben geen marge meer voor je hebt altijd, wel zo'n wedstrijdje ertussen zitten. Hè, dat het gewoon even niet loopt. En dat je gewoon eigenlijk van een laag vlieger dan verliest. Maar die hebben,
ja,
die
dat gebeurt bij iedereen.
We hebben het af en toe. We hebben nog geen vragen,
Matthijs.
Wat zei je?
Heb je nog vragen?
Ja, ik denk dat we de vraag van Wesley Lenting, wat de ideale competitieopzet is voor komend B-Next seizoen, dat we die even parkeren voor later. Maar dat is een hele goede vraag.
Ik kan nog wel een keertje uitleggen.
Ja, dat kunnen we uitleggen. Dat gaan we niet vandaag doen. Okay. Ik wil heel kort nog eventjes, dat ronden we het Nederlands gedeelte ook af, is dat de Hammers die spelen dinsdagavond. Het is nu maandagavond als we dit opnemen. Waarschijnlijk dinsdag of woensdag als je dit luistert. Of kijkt. De Hammers spelen in Bristol tegen een team van Amerikanen voor die European North Basketball League. Dus dat is een leuk potje. Kun je live kijken op YouTube, mocht je nog op tijd zijn. Want de Hammers spelen best aardig basketbal. Ik zag een heel klein fragment van Hammers tegen Lokomotief. En ik kom uit het Westland. Lokomotief is zeg maar de grote broer voor ons. Daar, altijd als we daarheen gaan, dan hebben we... Nou ja, een dag winnen van Lokomotief is een goede dag. En volgens mij is dat een motto voor veel teams hier in de regio. Loco mocht in de beker tegen de Hammers. En de Hammers wonnen uiteraard. Maar dat was dat kun je nog terugvinden, dat was wel een flink opstootje. Waarbij een speler van Loco, een guard, die liep met zijn elleboog vooruit een screen van Hammers in.
Ja,
en,
tegen
Bizar,
hè?
Ja, tegen Bizar. Nee, zo. Hij stond zeg maar zo. Dus hij liep zijwaarts mee. En hij klapte hem goed in de onderste regionen van Bizar.
Assistentcoach, die kwam het veld oprennen, toch?
Ja, het was gelijk dikke mik. Het was ruzie. Dus de assistentcoaches die gingen met elkaar half op de vuist. En het was allemaal opzettelijk. En als je de beelden terugkijkt, ja, als je opzettelijk wil zien, zie je opzettelijk. Als je denkt, nee, dat is gewoon... Hè, hij stond breed en loopt op
ogen. Wacht, Matthijs. Dus, ga ik even nu vertellen dat er in een bekermatch, dat er camerabeelden waren, dat refs opnieuw konden gaan kijken?
Nou, ik weet niet of de refs opnieuw hebben gekeken, want het was de livestream van Loco. Ik was trouwens nog gevraagd om commentaar te
doen. Een bekerwedstrijd met een tweede divisieteam. En dan kun je weer terugkijken. Vet,
en dan kun je gewoon een fragmentje terugkijken. Ja, ik weet niet of je de wedstrijd terug kan kijken. Misschien wel. Misschien kun je gewoon even op de Loco kanaal van YouTube even checken. En dan kun je dat fragmentje terughalen. Is mooi. Dus wat dat er gaat, Hammers speelt vurige wedstrijden. En doet het ook prima in de B-Next League natuurlijk. Staan netjes derde. En haken zo aan bij de top 2 van Leiden en Heroes. Dus dat is leuk. Ja, en zijn er nog vragen, Henk? Nou, er zijn zeker wel vragen. Bijvoorbeeld Jurgen van Doorn, die vroeg, die hoorde Ramses Braak.
Of moet ik even met de stelling komen? Of doen we dat later?
Nee, doen we hierna wel.
Oké.
Okay. Of we Ramses Braakman een keer uitnodigen.
Daar wil ik wel even snel op reageren. Toen ik ben gestopt met basketbal, toen heb ik Ramses Braakman wel eens geprobeerd te bellen. Toen heeft hij me wel eens gezegd, ja Henk, ik bel je terug. En ik denk dat zo'n 3 jaar geleden is. En ik wacht nog steeds op een telefoontje. Dus als hij mij terugbelt, zal ik het gelijk even vragen.
Dan gaan we
het
vragen.
Hij is toch bij een andere podcast geweest?
Ja, blijkbaar. Dus daar kun je hem terug horen. Maar die podcast is niet zoveel te weten van de B-Next. En wij weten natuurlijk heel veel. Wij bereiden ons goed voor. Wij weten heel veel van de B-Next.
Ik voel je in ieder geval alsof we alles weten. We zijn ook een klein beetje... hoe zei je dat ook alweer?
Scorebordjournalistiek?
Ja, ze is ook goed.
Nee joh, wij hebben B-Next DNA door onze aderen stromen. Hey, Daan van Eck die vraagt, hoe groot achten jullie de kans dat Nederland of België zich plaatst voor het EK? De mannen variant.
Ja, moet ik even snel kijken. Nederland speelt tegen Griekenland.
Ja, leuk potje. 2 februari, thuis in Den Haag.
Dat gaat lastig worden, want Griekenland speelt tegen Groot-Brittannië. En tegen... Moet ik nog eentje... Maar dat weet ik even. Dan moet ik even checken snel. Kan iemand het er even uitkijken?
Ik ga ondertussen even zoeken. Vertel jij je verhaal.
Nou, Griekenland gaat een lastige pot worden. Wij beschikken niet over een aantal spelers die van kwaliteit zijn op college. Hè? Noem een Quinten Post, noem een Jason Dorso. Jason Dorso, sorry, dat is de podcast.
Check hier.
Nee, Quinton Post, Jesse Edwards.
Mast, er zijn er een aantal.
Grieken hebben gewoon een hoop topspelers, ze hebben een topcompetitie. Dus het gaat echt wel een hele lastige pot worden.
Ja, maar bij de Grieken gaan er toch ook veel niet bij zijn, hè, Henk. Die mannen van de Euroleague gaan wellicht allemaal niet komen. Hè?
Ik antwoord de Koeper ook niet, denk ik.
Nee,
Jan is misschien een van zijn andere broers.
Ja. Dat hij nog bij Panna zit.
Ja.
Nee, maar de Euroleague-spelers, als het de eerste wedstrijd is, gaan normaal gezien de Euroleague-spelers er ook niet bij zijn, denk ik.
Nou, ik hoop dat Nederland... wij hebben geen Euroleague-spelers.
Weinig.
Nee, wij hebben een nul, precies.
Dat was een grapje.
Ja, wij hebben wel...
NCAA.
Ik denk dat we wel... Het gaat een moeilijke wedstrijd worden tegen Griekenland. Maar thuis zou je die wellicht kunnen pakken. Engeland is ook lastig. Engeland zit ook in de lift. Of wat is het? Groot-Brittannië, hè? Want het is niet alleen Engeland, ja. Het is ook Schotland. Het gaat heel moeilijk worden om het EK te halen. Maar ik denk wel dat het een nieuwe standaard moet zijn van Nederland.
Ja.
Al ben ik er ook van overtuigd dat een hoop dingen als bepaalde faciliteiten... er worden wel stappen gemaakt, maar dat...
beter en sneller.
Ook daar is ruimte voor verbetering.
En ook daar kunnen ze gewoon ons vragen. Hè? Ik bedoel, we zijn altijd bereid om een factuur te sturen in ruil voor goede ideeën. Zo zijn wij.
De Belgen zouden er toch wel moeten geraken, denk ik. Maar ik denk dat de eerste drie van de groep doorgaan. Nee, Henk?
Ja, gast, ik krijg nu die vraag ervoor. Had ik me even in moeten lezen, vriend.
Maakt niet uit, jongen. Ik denk sowieso de eerste twee en dan de zoveel beste derdes of zo. Die gaan sowieso door.
Ja, precies.
Dus ja, België zit in een groep, denk ik, met, als ik me niet vergis, Spanje, Slowakije en Letland.
Letland, ja, Latvia.
In de eerste window spelen ze eerst op verplaatsing in Slowakije, wat eigenlijk sleutelwedstrijd is, want die twee wedstrijden tegen Slowakije, die moeten absoluut gewonnen worden. Sorry, mijn WhatsApp staat nog open.
Nee, mag niet.
Dus die eerste twee wedstrijden, die eerste wedstrijd in Slowakije, die moet absoluut gewonnen worden, denk ik.
Ja, uit.
En dan de tweede wedstrijd is thuis tegen Spanje, ja, dat weet je.
Ja, wel moeilijk, hoor, Sam.
Oh, lief?
Jullie hebben wel een moeilijke pool, hoor.
Zo. Letland, Spanje.
Ja, Letland en Spanje zijn absoluut wel twee kleppers. Ja, dat
Tsjechië ook nog. Tsjechië is ook niet makkelijk, hoor. Het is ook een tough koekje.
Tsjechië is ook een stevige ploeg normaal.
Hey, maar wel mooi dat Spanje op visite komt in België. Wij hebben vorig jaar, of was dat dit jaar nog, Spanje gehad?
Nee, vorig jaar hebben we Spanje gehad.
Ja, oefenwedstrijdje. Nee, was kwalificatie voor Europa. Nou, maakt niet uit.
Ja, ga je meedoen?
Nee.
Waarom niet?
Ik heb toch al gezegd dat ik niet meer speel voor het Nationaal.
Ja, maar jij zou niet meedoen toen je in Valencia speelde. Nu speel je bij Oostende, kan je toch gewoon meedoen?
Nee, ik heb toen ook gewoon helemaal gezegd van ja, voor mij is het gedaan. Hè. Ik stop ermee.
Ja, maar Sam, dat is toch leuk.
Pas op, er zijn wel problemen met Manu Leconte is geblesseerd. Dus die gaan niet kunnen meedoen.
Ik hoop dat die TD van de Belgische, dat die even luistert, even het telefoontje. Maar jij, jouw coach is ook de coach van België, toch?
Wat moet er tegenover staan, Sam? Om jou weer een wedstrijdje voor de Belgian Lions te
euro's. Gewoon keiharde euro's.
De best betaalde match ooit voor een international daar. Ja, nee.
Maar dat is in Nederland al makkelijk. Dan wordt de best betaalde wedstrijd voor een international een ding dat ze dan 5 euro moeten meenemen. En dan,
10 euro ex btw. Ja.
Nee, maar nee, het staat niet in de plannen, Henk. Het staat niet in mijn plannen om mee te doen. Nee.
Jammer, nee, anders was ik ook kijken.
Stel, de coach komt en zegt, hey Sam, weet je, toch tegen...
Je echt voor het volk van Nederland. Volk van Nederland.
Nee, luister. Nu,
ze hebben de Valencia gespeeld, ze willen heel graag jou daar nog een keertje zien.
Het volgende grote toernooi is in de zomer van 2025. Dat is niet meer voor mij, jongen. Dan moeten ze nu ook niet meer op mij... Allee,
wel, Sam,
voor die kwalificaties moet ik er ook niet meer bij lopen.
Jij
dan.
Moet die kwalificaties voor nieuwe spelers doen, weet je wel. Dat is... We kunnen hier gewoon even een stemronde houden. Wie vindt dat Sam mee moet doen? Ja, ik ook meestemmen. Geld is 2-1.
Ik denk als we Maarten vragen dat hij ook wel meestemt, Luc krijgen we denk ik ook wel zover.
Ja,
anders moeten de poll doen online. En als er meer dan 80% zegt dat ik moet meedoen, dan zal ik erover nadenken.
Oké. En hoeveel stemmen moet je minimaal hebben? Hoe doet dat er ook bij?
Ja.
Hè?
Hoeveel stemmen moet je minimaal hebben?
Ja, nee, toch, je kunt ja, een poll doen, toch? Dat komt toch ja, maar percentages, Matthijs? Nee.
Ja, zeker.
Bijna 80%, hè? Met de bol, dan doen we alleen tussen mij, Matthijs, Luc.
Nee, joh, en... niks, joh. Je moet openstaan voor het publiek.
Dat is okay. Wel waar. Hey, nee, leuk. Ja, leuk om Sam weer in een Belgisch tenue te zien spelen straks. Daar heb ik wel zin in. En een andere vraag is, welke supporters zijn het luidst in de B-Next, denk ik? Welk stadion heeft de luidste supporters? Wow. Vraagt Fluppen van Meerbeek.
Mag ik in Nederland zeggen?
Tuurlijk.
In Nederland is het 100% zeker in de 5 mei al. Is het Leiden, zeker weten.
Zo Leiden niet in Helder.
Sowieso, nou ja, hey.
Als ze er zijn, maken ze herrie.
Ja, ja. Nee, helaas vind ik het jammer dat er in Nederland heel hard die muziek wordt gedraaid. Oh, omdat ja. Je dan, dat er dan te, ja, aan de ene kant wel leuk, hè, zo'n sfeertje, maar te weinig de echte fans die echt hard van zich laten horen. Dat ik hoop dat we die lijn ook gaan inzetten.
Ja, en in België?
Ik vind het echt moeilijk. Ik kan er echt... Ja,
Kortrijk?
Ja, toen wij in Kortrijk speelden, daar was het wel veel sfeer. Ja. Toen zat het daar ook vol. Ja, Okapi was vroeger absoluut de top. Maar nu, de laatste jaren, is dat serieus achteruit. Ja, ja, Okapi. Maar... Ja, dat is nu...
Het
is niet meer wat geweest is vroeger. Er zit niet zoveel volk meer.
Is het bij jou, Kapi?
Nee, ja, je hebt het wel gehoord, denk ik.
Heel mooi.
Nee, maar laat me even denken. Ja, nee, ja, ik denk dat we in Kortrijk de beste sfeer hebben gehad, eigenlijk. Ja.
En Oostende zelf?
Oostende zelf is ook goed. Hè? Ja, eigenlijk Oostende, ja. Ik zou zeggen Oostende, want we hebben zo wel zo'n beetje een spionkop bij ons. Die zit zo wel schuin achter onze bank. Ja, die mannen die gaan er wel voor. Het is wel leuk, ja. Die maken wel een hele match door lawaai. Dus eigenlijk, ja, ik zou moeten zeggen Oostende, ja. Ik was onze eigen... Oh, dat is erg. Ik was onze eigen fanbase vergeten, zeg. Dat kan toch niet?
Vergeet jij nooit, Sam.
Nee, maar ja, om eerlijk te zijn, ja, ik denk dat bij ons misschien nog wel ja, het meeste van al gaat zijn. Ja.
Ja, leuk. Heel leuk. Nee, dat was waren de vragen.
Uitverkocht Martini Plaza is ook een...
Ja, is ook een goeie. Met Thor, voor heet die gozer, die dan uit het dak kwam.
Ja, die wil ik nog wel terug zien. Maar...
Wij blijven daarvoor vechten hier. Wij hebben alleen maar goede ideeën. Dries van Pauken, die vroeg wie is de MVP tot nu toe in Nederland en België? Maar die vraag wil ik even parkeren voor misschien ergens rond de kerst. Dat we daar dan op terugkomen. In een aflevering rond de kerst. Ja, dan gaan we dan, daarover praten. Ja, dan eindigen we eigenlijk met de statement van de week. De vorige keer hadden we als statement, kun je meerdere calls fluiten bij dezelfde actie, naar aanleiding van een situatie bij Donar tegen Leiden. En veel mensen vonden dat een goed idee. En twee derde zegt, ja hoor, dat is een goed idee. Fluit maar meerdere calls. En dan gaat het natuurlijk met name om, er wordt een fout gemaakt of lopen en daarna mept iemand een ander compleet aan gort. Dan mag je daar gewoon ook voor fluiten.
Trouwens, daarover Matthijs, volgens de reglementen... Ik heb via een goede bron vernomen dat volgens de reglementen na een gefloten fout enkel nog een zwaardere sanctie daarna kan gefloten worden. Dus een vrijwillige fout of een technische fout of wat dan ook. Ja. Maar niet nog een gewone fout.
Nee, precies. Dus echt als daarna iets gortigs gebeurt, iets ernstigs, dan mag daar ook nog voor gefloten worden.
Voilà.
Zeker. En Henk, jij had weer een statement voor deze week.
Ja, heb jij er al een muziekje voor? Dat is omdat je nu zo hoort, weet je wel,
statement amai, van de week.
Ja. Ja, precies, aan ballen naar Proximus of zo.
Ja, statement weet ik voor gewoon even jullie... Kijk, in de B-Next League... Moet je een aantal homegrown spelers hebben. Of met de nationaliteit, in ieder geval dat het Nederlanders zijn. Nou hebben we bijvoorbeeld bij de Kangaroes hebben we Willem Brandwijk spelen. Maar ze hebben ook bij Weert hebben we Botulli spelen. De een is een Belg die speelt in Nederland. En de andere is een Nederland die speelt in België. Maar beide tellen zij niet als homegrown. Zou dit niet moeten veranderen? Zouden we, als we een B-Next League hebben, dat je 5 spelers hebt, dat het dan zowel Belgen als Nederlanders mogen zijn? Ik ga even zeggen waarom wel en waarom niet. Waarom niet? Nou, het kan bijvoorbeeld zo zijn dat wij Nederlanders, hè, hebben nu toch al 2 keer de B-Next gewonnen, dat wij vele malen beter zijn dan de Belgen. En dat je zo meteen alleen maar Nederlanders in de Belgische competitie hebt spelen. Ja, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn voor de Belgen. Andersom zie ik dat natuurlijk nooit gebeuren. Maar bestaat er ook een kleine kans dat dat gebeurt. Dus dat zou een beetje het gevaar zijn. Waarom wel, zeg ik? Omdat nu ben je eigenlijk concurrenten van elkaar, maar je speelt met een andere markt. Dus je mag uit een andere. Dus Nederlanders mogen alleen uit de Nederlandse markt vissen en Belgen alleen uit de Belgische markt. Nou doen ze dat natuurlijk wel, dus met die Botulli en Brandwijk, en er zullen nog een paar voorbeelden zijn.
Kuta
inderdaad. Ja. Volgens mij zijn er nog een paar Belgen die ook in Nederland spelen. Maar dus moeten we dit gelijk trekken of moet hier een bepaalde regel voor komen van hey, dat, ik snap best dat je niet kan zeggen dat er in Nederland zometeen dat een team, dat stel dat de kampioen Leiden, dat ze opeens al die Nederlanders eruit gooien en zeggen wij tekenen 5 Belgen. Ik snap dat dat niet kan. Maar zou er niet een bepaalde regel moeten komen dat we zeggen van hey, oké, we hebben 4 Nederlanders en 1 Belg. Dus wij voldoen aan onze homegrown spelers. Of 2 Belgen. Mm-hmm. Is dat een ja of nee? Hoe kijk jij daar tegenaan, Sam?
Ja, ik vind het langs de kant ook een moeilijke. Ik kan nu een voorbeeld geven, hè, want het heeft er eigenlijk iets mee te zien, maar eigenlijk ook niet. Caio van der Voorst, die heeft in België gespeeld als homegrown player, hè, want die is op zijn 16, als ik me niet vergis, naar Oostende gegaan. Dus die wordt daar beschouwd als Belg. Hè. Maar dan bijvoorbeeld voor de awards maakte hij geen aanspraak voor Belgisch speler van het jaar te zijn.
Dit is eigenlijk een statement in het statement wat je nu maakt.
Ja, dat is nog iets anders. Maar het is een beetje dezelfde problematiek. Hè? Want uiteindelijk, Caio werd dan zien als Belg, maar hij was uiteraard al in Nederland, in België vanaf zijn 16. Ik denk dat je een homegrown player zet in het land als je voor je 20 of je 21 x aantal jaren in dat land hebt gespeeld. Ik weet niet exact hoeveel dat is. Ik kan er geen uitspraak over doen, want anders ben ik misschien fout. Maar we zullen dan misschien volgende keer meer info over geven. Maar dus wat jij zegt, Henk, is dat een speler die tot zijn 23 in Nederland heeft gespeeld, als die naar België zou verhuizen en naar een Belgische ploeg zou verhuizen, dat hij daar ook als homegrown player zou aanzien worden.
Stel nou, Sam.
Ik teken
in een bos. Ja, jij tekent in een bos. Dan tel je als buitenlander. Maar jij tekent in Oostende en je telt niet als buitenlander.
Ja. In
hoeverre kan het in dezelfde competitie?
Ja.
Maar dan moet ik wel... Kijk, als ik nou en jou teken... en ik teken De Zeeuw... en ik teken Toemba... en die tekenen we allemaal voor Den Bosch. Ja, dan is het ook natuurlijk gek dat we geen Nederlanders meer in de competitie hebben.
Ja.
Snap je? Of dat
ja, dus ik denk dat ze kant ook. Als je kijkt dan naar de domestic fase... Ja, wij zijn Belgen en geen Nederlanders. Hè? Dus de domestic fase op zich... Ja, dat zou dan niet echt kloppen. Hè?
Maar zouden we dan niet een uitzonderingsregel kunnen maken? Zou het niet een regel zijn van... Kijk, dat we zeggen... 4+1. Dus dat je eigenlijk 5 moet hebben, maar dat die vijfde, die mag dan ook Belg
of Nederlander
zijn dan andersom. Of misschien dat je dat zelfs al 3+2 doet. Dat je 3 van je eigen land en 2 mogen eventueel buitenlanders zijn.
Ja, en dat zou wel interessant zijn, want dat zou eigenlijk ook langs de kant wel een beetje een soort van markt openzetten voor... Dat kan de markt openzetten, hè? Want nu eigenlijk je ziet het af en toe wel, maar je ziet het niet zoveel, hè.
Nee, je ziet, vorig jaar speelde er ook volgens mij een Belg in Den Helder, geloof ik, of het jaar daarvoor.
Ordan Kanda. Nee, heeft Kanda er ook niet. Ordan Kanda heeft er ook gespeeld,
ja.
Maar in het verleden heeft Omin Lebrie ook nog in dingen gespeeld in Nederland. Maar ja, het is wel een interessante eigenlijk. Maar wat uw voorstel nu vind ik eigenlijk niet slecht, Henk. Een 4+1 of zo, zoiets zou ik misschien wel durven doen.
Met Amerikanen, hè? Dus je mag eigenlijk buiten de EU mag je 2 spelers hebben. Maar als je dan uit Afrika komt, dan mag je nog een +1 hebben.
Ja, maar in België en Nederland had dat niet meer, hè?
Nee, maar dat is in Spanje deden ze dat zo.
In Spanje dat noemen ze dan een Cotonou.
En in Spanje, even tussendoor, Spanje is eigenlijk ook niet, is eigenlijk niet alleen de Spaanse competitie, dat is eigenlijk Spanje en Andorra. Hè? En het is ook niet Andorra, Ja, Andorra is heel klein, hè, maar dit is ook niet zo dat in Andorra dat er 5 Andorranezen, of hoe zeg je dat?
Ja, zoiets. Ja.
Andorianen, maar dat die erbij zitten.
Nee, je hebt de punt, Ja, nee, ja, dat is interessant.
Ik denk dat het voor de groei en voor de ontwikkeling van spelers, hoe meer keuze ze hebben om op hoog niveau te spelen, dus jonge Nederlanders en Belgen, hoe beter. Dus als een speler, kijk, want nu zeggen we, ja, je moet echt vechten voor een plekje bij, Leiden, Heroes en misschien Zwolle of Groningen, waar je een beetje leuk betaald kan worden. Maar als dat ineens uitgebreid wordt door een regelverandering van de homegrown spelers naar ook de teams in België en andersom. Ja, je markt wordt toch iets breder daardoor en misschien wat eerlijker.
Ja, maar Sam, wat het gevaar gaat zijn, is dat, dat het budget in België van de clubs is over het algemeen is het hoger.
Ja, en dat gaat dan naar Nederlanders toe.
En dat je dan krijgt van hey, een Luc van Bree. Die gaat naar Oostende. We hebben een Maarten Bouwknecht. Die gaat naar Charleroi.
Ja, Brandwijk bij Kangaroos.
Die gaat naar Kangaroos. Je krijgt dat eigenlijk alle topspelers uit Nederland naar België gaan. Dat is best wel een gevaar. Want volgens mij betaal je in België ook iets minder belasting dan dat je in Nederland betaalt.
Dat zou ik moeten nagaan. In België is er ook niet naast.
En jij verdient gewoon heel veel. Dan betaal je ook veel belasting, hè? Zo werkt dat.
Ja, maar dat is serieus. Maar even om daar nog even over door te gaan. Bij ons in de basketschool in Oostende zitten er ook wel redelijk wat Nederlandse jongens, denk ik. Ik had het me niet vergis nu.
Ja.
Dus stel dat die ooit zouden kunnen doorroeien naar de eerste ploeg, dan zouden die ook wel weer als Belg gezien worden, na zien dat die weer x aantal jaar voor hun 20 in België al opgeleid zijn. Maar ja, het is een interessante. Ik vind dat wel geen slecht idee om te beginnen met een 4+1 bijvoorbeeld, zodat die markt een beetje wordt opengezet en dan een beetje kijken naar het effect. Maar ik denk wel dat het nog altijd beter is, of dat mensen zich nog altijd meer geïdentificeerd gaan voelen, like supporters van Den Bosch of weet ik veel wat, van Leiden, gaan zich nog altijd meer geïdentificeerd voelen met een Nederlander dan met een Belg, denk ik.
Ja, eens. Maar ja, het is, ja, eens.
Maar daar moeten we dus overheen, hè? Daar moeten we overheen groeien met z'n allen.
Ja, maar en ik denk ook eventueel als de volgende competitieformule anders zou zijn en als we een volledige heen- en terugronde krijgen, cross-border,
ja,
dan is de situatie ook iets anders, denk ik. Want nu heb je nog altijd die splitsing tussen die domestic leagues en dan de gold fase of de silver fase en dan terug die domestic playoffs. Dus het is nog iets anders. En de keer dat die volledige mix zou gemaakt worden, denk ik dat je meer kans hebt dat je zoiets er zou terugkrijgen dan nu.
Ja, eens.
Ik denk dat ze toch van B-Next nog een keer met ons aan de...
Ja, daar komen we elke keer weer op terug. Hè? Ik heb ook het idee dat er gewoon een keer... Nee hoor.
Dat is een heel interessante. Ik wil die stemming wel zien eigenlijk. Ja, wat de mensen denken over dat ze daar voorstander van zijn of niet.
Maar kunnen ze er ook even bij zetten waarom? Waarom wel?
Ja, zeker. Dat kan gewoon. En dat kunnen de mensen doen. En dan gaan we er over 2 weken gaan we het daarover hebben. En dan hebben we weer een B-Next opname. Volgens mij hebben we weer een hele hoop besproken en zijn we zoals beloofd de diepte ingegaan, hebben we jullie vragen beantwoord en nu hebben we daarvoor een dingetje online gezet. Maar je mag altijd tussendoor vragen stellen. Sommige mensen doen het ook en die nemen we zeker richting het eind van het jaar gaan we dat nog verzamelen. Als we je nu gemist hebben, gaan we alsnog proberen antwoord te geven. Want dat is leuk, hè? Met elkaar een beetje babbelen over basketbal in Nederland en België. Dus ik vond het weer gezellig. Ik heb met plezier geluisterd naar jullie twee en ook een beetje naar mezelf.
Oh, ik ook, jongens. Het was weer top.
Blij
dat Henk er ook erbij was.
Ja, jongens, ik had het allemaal druk, jongen. Druk.
Oh,
ja, maar vanaf nu is maar 1 keer om de 2 weken meer, Henk.
Oké, even nog hele snelle jouw basketbalkennis even testen. Wie gaat het in-season tournament winnen in de NBA?
Ik hoop op Indiana Pacers.
Oeh, dat zou mooi zijn, zeg. Maar die krijgen het
zwaar. Die mannen zijn wel lekker aan het spelen, jongen. High scoring games. Die Halliburton is aan het killen. Niet normaal. Oh, zalig. Wijs om te zien. Ja, wijs basket.
Die moet er vanavond al, hè?
Het is wel een beetje tegen mijn winkel, hè, want het is absoluut de run and gun, hè. Maar ik vind het wel leuk om dat te kijken. Maar het is tegen Boston zeker, als het me niet vergis.
Ja, vannacht. Als wij dit opnemen vannacht. Dus,
Dat wordt lastig.
Het mooie is, want over 2 weken doen we Be Next. Maar volgende week zijn we er gewoon weer met een NBA-podcastje. Dus we doen het lekker op.
Wie denk jij even snel...
Voor het in-season tournament? Ik denk persoonlijk dat degene die hem het allerliefst wil winnen... Dat LeBron James is. Dat denk
ik. Nee, die gaat hem niet pakken. Ik zag trouwens laatst de Triangle of Los Angeles zag ik staan. En dat was dus ik heb totaal geen vertrouwen meer in de Lakers. Ik begin weer vertrouwen te krijgen en ik ben het weer helemaal kwijt. Want je denkt de hele tijd dat het is een soort visuele cirkel. Elke keer denk je, oh vet, ze winnen weer. En dan zie je weer opeens een of andere gigantische misdunk van Anthony Davis en weer hele gekke turnovers, denk je, oh nee, toch niet. En dan verliezen ze weer met 44 punten of zoiets. Dan denk je, oh nee, toch niet. Ze zijn niet constant genoeg. Maar dat is wel cup fight.
Mijn hoop is eigenlijk, en ik weet dat ik misschien al na vanavond of na morgenavond klaar ben met hopen, maar het lijkt me niet voor het team, want het team vind ik, nou ja, goed. Maar voor de stad hoop ik dat de New York Knicks hem winnen. Dat lijkt me heel tof dat New York weer een relevante prijs wint.
Wat denkt hij eigenlijk?
Ik ga altijd voor Giannis.
Met de Bucks.
Ah, de Bucks. Nee. Hey, wie speelde die? Wordt het eerst?
Het is Dame.
Ik heb gekeken naar Milwaukee tegen Portland. Milwaukee trok op niks.
Ja, die heb ik ook gezien, maar het is niet nergens om. Ze wonnen wel. Ze wonnen
die
wel.
Hebben wij samen gedaan, Henk. Hebben we commentaar gedaan.
Ja. Maar ze wonnen wel. Dus die gaan aan wanneer het moet. En,
ja, die wonnen gewoon omdat Portland geen 3-punter meer binnenkreeg. Het laatste kwart.
Maar ik denk dat
Phoenix... 10 open 3-punters naast gesmeten.
Phoenix gaat ook een pittige zijn, man.
Ja. Maar allee, dat mogen jullie bespreken in jullie NBA-podcast, jongens. Ja.
Niet heel veel luisteren.
Daar zijn we snel weer mee terug. Mensen, het was gezellig. Dankjewel voor het luisteren. Gooi je comments en je vragen. En vooral natuurlijk de complimenten over hoe geweldig wij dit doen. In alle daarvoor bekende platforms. En wij zijn er snel weer terug. Ciao.
Ciao.